Vanuit studio De Podcast Garden is dit Rechtvaardig de podcast. Mijn naam is Paul Tillemans. AI is de laatste tijd een veelbesproken onderwerp, ook in relatie tot het juridische werkveld. In een rapport uit 2023 voorspelde Goldman Sachs dat AI in de nabije toekomst in staat is om 44% van de juridische werkzaamheden te automatiseren. Anderen voorspellen zelfs dat AI in staat is om ondersteunende juristen binnen 12 maanden te vervangen en dat de gemiddelde advocaat het veld binnen 5 jaar moet ruimen. Maar er zijn ook kritische geluiden over AI. Voldoende reden dus om in deze aflevering aandacht te besteden aan dit onderwerp. En ik doe dat samen met Frank de Biezenbeek en Martijn Doornbos. Frank is communicatietrainer en Martijn is jurist. Samen hebben zij legal tech onderneming AI Kickstart opgericht met als missie om de toegang tot het recht te versterken. Frank en Martijn verzorgen voor OSR juridische opleidingen de training toepassen ChatGPT voor de juridische praktijk. Nou, welkom Frank en Martijn in deze aflevering. Ja, om maar eens een eerste vraag te stellen, een hele algemene vraag. Frank, wat verstaan we nou in een nutshell onder AI? Wat verstaan jullie onder AI?
Ja, om die vraag te beantwoorden moeten we een tijdje terug. AI is niet iets van de laatste tijd, maar bestaat al sinds de jaren 50. Alleen het kent vele vormen. Het heeft ook transformaties meegemaakt. De AI die veel mensen gebruiken op dit moment is de wat meer onzichtbare AI. Dan hebben we het echt over het machine learning, het herkennen van patronen en het kunnen voorspellen. Maar de AI waar we hedendaags veel over horen, ja, dat heeft te maken met taalmodellen, zoals een ChatGPT. En dat komt eigenlijk vanwege twee zaken. Enerzijds een OpenAI, de oprichter van ChatGPT, heeft het mogelijk gemaakt voor heel veel gebruikers om te communiceren met die geavanceerde taalmodellen. Eigenlijk voor de eerste keer dat zo makkelijk was om daarmee te communiceren aan de hand van een chatinterface, een chatfunctionaliteit. Ja. En anderzijds is het ook zo dat er telkens meer computerkracht beschikbaar is om dat soort modellen te trainen en de juiste voorspellingen te doen op het moment dat je een vraag stelt aan zo'n model. Dus AI heeft zich nogal laten transformeren in de loop van de tijd. En daarnaast is het dus makkelijker beschikbaar gemaakt voor de gebruiker.
En Frank,
voor het grote publiek.
Kan ik als leek, want dat ben ik nou eenmaal op dit gebied, zeggen dat je enerzijds machine learning hebt en anderzijds generatieve AI? Is dat het onderscheid wat je globaal maakt?
Ja, je hebt nogal wat soorten AI. Hè? Dus je hebt machine learning, je hebt deep learning, je hebt generatieve AI, wat een onderdeel is van deep learning. Maar het grootste verschil zit er meer in dat generatieve AI zich echt richt op het genereren van nieuwe content die lijkt op de voorbeelden die het gezien heeft. Je moet het zien als een soort papegaai die je napraat, maar niet exact hetzelfde zegt, maar een samenvatting daarvan geeft. En dat is het grote verschil waar machine learning zich echt richt op het vinden van verbanden, patronen en het doen van voorspellingen. Zoals bijvoorbeeld aan de hand van het voorspellen van weermodellen of medische diagnostiek of gezichtsherkenning. En als je een foto wilt zoeken in je telefoon, ik noem maar wat, je bent op zoek naar foto's van honden, dan zou je je galerij kunnen openen en kunnen vragen om die foto's te tonen. En er zit dat soort AI onder, wat getraind is op die patronen die voorkomen in de foto's van honden. Dus iedereen gebruikt het eigenlijk al, maar de meeste mensen hebben daar geen besef van. En generatieve AI is dus daadwerkelijk een andersoortige AI die zich richt op het creëren van nieuwe content.
En goed om te weten voor de kijkers en luisteraars dat we in deze podcast ons beperken tot de generatieve AI. Sterker nog, we beperken ons geloof ik zelfs tot de taalmodellen.
Ja.
Je noemde net al het begrip taalmodellen en je had het ook al over, dan moet ik zelf altijd even spieken, large language models. Wat verstaan we? Kun je iets meer toelichten wat die large language models zijn?
Ja, dus misschien goed om nog even bij stil te staan. Generatieve AI richt zich echt op verschillende soorten content. Hè? Dus dat kan een gedicht zijn, maar dat kan ook een nummer zijn, muzieknummer zijn. Of code of een computerprogramma. En een large language model, dat richt zich echt op het genereren van tekst. Een tekst alleen.
Mm.
En dat zijn eigenlijk gigantische modellen die getraind zijn op enorme hoeveelheden tekst. Dan hebben we het echt over webpagina's, zoals het gehele Wikipedia of een het Engelse woordenboek, dat soort zaken. En het bekendste model is natuurlijk een ChatGPT.
Mm-hmm.
Of natuurlijk, dat is een ChatGPT. En in dat model zie je dus dat ze gebruik hebben gemaakt van een aantal technieken. Denk ik interessant zijn om even te bespreken.
Mm-hmm.
Om even bij stil te staan.
Ja.
Als het gaat over... laten we even de letters erbij pakken. Hè? Ja. Dus de GPT, of GPT, waar staat het dan voor? Nou, de G staat voor generative, hebben we het net over gehad. Het kunnen creëren van nieuwe content aan de hand van bestaande content. Aan de hand van wat het gezien heeft. Die content is wel uniek. Dus het is niet zo dat hij hetzelfde produceert. Maar iets wat erop lijkt.
Mm.
Pre-trained. Dus het betekent dat voordat hij taken uitvoert, dat model. Dat hij getraind is op taal. En zonder het te abstract te maken. Mm-hmm. Want dat is vaak wat er gebeurt.
Ja.
Het analyseert relaties tussen woorden en tussen zinnen. Het heeft dus geen begrip van woorden. Elk woord is in principe gelijk. Maar het heeft wel een gevoel voor de afhankelijkheden van woorden. Afhankelijk van de plek waar zo'n woord staat. Maar tegelijkertijd heeft het ook een begrip als het gaat over grammatica. Of over een soort basisstructuur van taal. Of stijlen in taal. En de laatste letter is misschien wel de meest interessante. Dat is de letter T en staat voor het Transformer Architectuur. En in 2017 publiceerde Google daar al een artikel over. Genaamd The Attention is All You Need.
Mm-hmm.
En in dat artikel wordt eigenlijk duidelijk gemaakt dat aan de hand van het attention mechanisme, zoals men dat noemt, kun je dus is dat model bezig om de gehele context te pakken. Om te voorspellen welk woord het beste past. Welk volgend woord het beste past in die context.
Okay. Kun je het, ik ben zelf nogal beeldend ingesteld.
Ja.
Kun je het als met een voorbeeld toelichten hoe dat dan eruit ziet of hoe dat werkt?
Ja, zeker. Dus stel je voor dat ik aan jou vraag, zou je het licht kunnen aandoen?
Mm-hmm.
Wat voor associaties heb je dan bij het licht?
Nou, niet bij het licht. Ik wil zeggen dat het donker is.
En
bij het licht denk ik aan de woonkamer.
De woonkamer, ja. Hè? Of het kantoor, iets dergelijks.
Ja.
Ja. Maar stel je voor dat we in dat gesprek het eerder hebben gehad over het feit dat we in de auto zitten en dat het begint te schemeren.
Mm-hmm.
Dan hebben we het waarschijnlijk over de koplampen.
Ja.
Nou, die transformer architectuur, die kijkt dus naar de alle voorgaande tekst. En die neemt dat mee in het voorspellen van het volgende woord wat daarop aansluit. Dus het gaat hier echt over de context.
Ja.
Dat is belangrijk om te weten.
Oké. Okay. Ik denk dat voor nu even genoeg is ter introductie van de verschillende vormen van AI. Een introductie van generatieve AI en een introductie van taalmodellen. En Martijn, taalmodellen. Wat maakt dat die taalmodellen veel aandacht krijgen op dit moment in het juridische domein?
Nou, wat je moet weten van juristen, en dat weet je natuurlijk als geen ander, is dat het tekstverwerkers zijn.
Ja.
En dus juristen die hebben gedurende de dag, die zitten achter een computer, die werken aan een bureau en die hebben Outlook openstaan en Microsoft Word.
Mm-hmm.
En die programma's die worden gebruikt voor het schrijven van adviezen, het schrijven van processtukken, het schrijven van e-mails en noem maar op. Heel textueel. Ik denk dat 95% van de werkzaamheden bestaat als het gaat om het genereren van output in de vorm van stukken voor cliënten. Dan hebben we het over tekst. En die taalmodellen, large language models, zoals uitgebreid aangestipt al zojuist,
mm-hmm.
die worden primair aangedreven met tekst. Je interacteert met tekst. En dat betekent dat als je ChatGPT, om bij dat voorbeeld te blijven, als je ChatGPT gebruikt, dan stel je een vraag in de vorm van tekst aan het taalmodel. Dus ChatGPT is een taalmodel met een interface, zo zou je dat kunnen zeggen, voorzien van chatfunctionaliteiten. En die benader je dus met tekst. De invoer is tekst en ook de uitvoer is tekst. ChatGPT is getraind op een hele grote dataset, variërend inderdaad van boeken, het is zojuist al genoemd, maar boeken, webpagina's, het hele Wikipedia, Reddit, ook sectorspecifieke datasets, zei je dat het beperkt is, maar daardoor heeft het overal wel een klein beetje verstand van. En dat maakt dat je ChatGPT, als je de beperkingen kent, want het is geen orakel, het is echt een brein dat geconditioneerd moet worden, zou je bijna kunnen zeggen. Mm-hmm. Maar als je weet hoe je dat moet doen als gebruiker, dan kun je er op een hele interactieve, interessante manier mee sparren, waardoor je het bijvoorbeeld kunt gebruiken voor allerlei verschillende taken en processen die van toepassing zijn of die aan de orde zijn in een juridische praktijk.
Ja, want daar wil ik ook eigenlijk naartoe. Hè? Dus volgens mij, samenvattend, kun je dus zeggen dat omdat het vak van de jurist heel talig is,
juist,
zijn die taalmodellen juist zo handig. Of kunnen, laat ik zo zeggen, ze kunnen handig zijn, mits goed toegepast.
Ja.
Daar komen we dadelijk nog op terug. En dan gaat het ook echt voordelen bieden.
Ja.
En als we het daar eens even over hebben, die voordelen van, in dit geval ChatGPT, want dat is weer een voorbeeld van, ik probeer het voor de luisterende kijker toch weer eventjes weer goed in banen te leiden. Taalmodellen, een voorbeeld hiervan, het meest bekende, is ChatGPT.
Ja. Ja,
en daar hebben we het nu even over. Als we kijken naar de voordelen van ChatGPT voor juristen.
Ja.
Wat zou jij daar dan over kunnen vertellen? Wat zijn nou die voordelen voor juristen?
Nou, ik begin, deze vragen krijg ik vaker. En ik geef dan wel eens het voorbeeld van de jurist die een hele volle praktijk heeft. En dat zijn er nogal wat. En die een belofte heeft liggen aan zijn cliënt om 's avonds of op een bepaalde dag nog een conceptbrief aan te leveren. Mm-hmm. En stel je voor, het is na 6, het is 7 uur 's avonds of misschien wel later op de dag. En je moet nog aan dat concept beginnen. Dan kan het heel behulpzaam zijn als je inspiratie kunt opdoen aan de hand van een basistekst die voor jou gegenereerd wordt. En dus stel dat je een cliënt hebt te informeren over een bepaald onderwerp, dan is het heel erg prettig als een assistent, en dat is vaak een advocaat-stagiair, mm-hmm, of een junior medewerker, maar die is niet altijd beschikbaar. Maar het is heel fijn als een assistent jou kan voorzien van een document, van een basistekst waar jij op verder kunt. Zeggen dat het een 6 is en jij maakt er een 8 van. Mm-hmm. Omdat het je ontzettend veel tijdwinsten oplevert. En op zo'n manier zou je ChatGPT kunnen gebruiken. Mm-hmm. En dat geeft je dan een voorsprong. Het kan een writersblok doorbreken. Dat heb je nogal eens, zeker op dat soort tijdstippen. Zeker als je moe bent en lange uren hebt gewerkt. Mm-hmm. En het kan er ook voor zorgen dat je al een basistekst hebt liggen, waardoor je niet naar een blanco vel papier zitten staren, maar naar een tekst die je gegenereerd hebt en waarvan je weet, ja, dat moet gevalideerd worden, daar moet aan geschaafd worden, dat is echt nog niet perfect, maar het is iets in plaats van niets. En dat is, ja, dat kan ontzettend, ontzettend behulpzaam zijn.
Hmm. En je bent zelf jurist.
Mm-hmm.
Maak je er op de manier zoals je het nu beschrijft ook zelf gebruik van?
Zeker. Je moet weten wat het niet kan. ChatGPT, ik gaf het al aan, is geen orakel. Het kan je een hele hoop zaken kan het je assisteren. En je zou die zaken kunnen klassificeren in vier categorieën. Waarbij de eerste is het transformeren van tekst. Mm-hmm. De tweede het analyseren van tekst. Het derde het samenvatten van tekst. En de vierde mentorschap. Zo zou je dat kunnen aanduiden. Tenminste,
mentorschap?
Mentorschap, mm-hmm. Ja. En als we ze allemaal even bij langslopen, de eerste, het transformeren van tekst. Ja, daarbij moet je bijvoorbeeld denken aan het wijzigen van het taalniveau. Stel, je hebt een heel moeilijk leesbare tekst, dat wil nog wel eens. Dan zou je ChatGPT kunnen gebruiken om die tekst toegankelijker te maken. Stel je voor, je hebt een cliënt die de Nederlandse taal niet rijk is of niet machtig is. Je zou het ook kunnen gebruiken om een tekst te vertalen. Dat is transformeren. Je kunt Daarnaast ChatGPT en zeker ook andere vormen van generatieve AI kun je ook gebruiken voor het analyseren van tekst. Stel je voor dat je een contractsbepaling hebt en je wilt daar feedback op ontvangen, dan kun je ChatGPT vragen om feedback. En natuurlijk moet je als gebruiker de taal spreken en begrijpen wat je terugkrijgt. En je moet in staat zijn om output te valideren. Maar als je dat kunt, dan weet je ook wat je terugkrijgt, hoe je dat op waarde kunt schatten en hoe je dat kunt verwerken. Dus ook in dat opzicht kan het helpen bij het opdoen van inspiratie. Dan heb je nog het samenvatten. Spreekt denk ik voor zich. Stel je hebt een uitspraak en die moet je samenvatten voor je cliënt. Dan kun je ChatGPT daarvoor gebruiken. Ook hier geldt, dat weet ik ook uit ervaring, je moet het blijven valideren. Dus het zal in het begin zal het je zeker tijdwinst opleveren. Misschien dat de een denkt dat is wat beperkt, want ik moet die tekst nog helemaal door. Maar laten we ook wel wezen, we staan aan de vooravond van een enorme opmars die plaatsvindt. Dat is niet alleen OpenAI die taalmodellen genereert. Het is of taalmodellen bouwt en ook die chatfunctionaliteit beschikbaar stelt. Google doet het ook. Elon Musk doet het. Meta doet het. En er zijn heel veel andere partijen die hier ook mee bezig zijn. Er wordt echt een markt aangeboord door heel veel verschillende aanbieders. En wat je in de toekomst ook zal zien, verwacht ik, is dat die taalmodellen gebruikt zullen worden als fundamenten voor producten. Denk aan robots. Bepaalde vormen van dienstverlening. SaaS-producten, dus software oplossingen, waarbij zo'n taalmodel dan echt functioneert als een basis voor hetgeen dat erop wordt gebouwd. Dus je hebt een stuk software en onder de motorkap wordt die software aangedreven door een taalmodel. Mm. En dat is even een zijstapje, om dan weer terug te komen op de laatste pijlen of de laatste categorie en functionaliteit. En dat betreft inderdaad dat mentorschap. En ik denk dat je ChatGPT heel goed kunt gebruiken, zeker als junior medewerker bijvoorbeeld, die nog niet juridische taal heel vaardig is en die pas komt kijken, om het even plat te zeggen. Je kunt ChatGPT gebruiken om bijvoorbeeld een tekst volgens een bepaalde structuur op te bouwen die jouw kantoor gewend is. Of om een tekst of een zin om te buigen van passief naar actief. Je kunt ook ChatGPT bevragen, wat vind jij van deze tekst? Wat vind je van de volgorde? Wat vind je van de structuur? Wat vind je van de overtuigingskracht? Wat vind je van de spelling en grammatica? Dat soort zaken, die kun je voorleggen. En dat leidt tot nuttige feedback. En dat voorkomt dat je dan toch als junior misschien een ervaren senior moet lastigvallen of moet benaderen voor toch wel hele basale vragen. Mm-hmm. Ook D's en T's die komen voor, of D en T-fouten, die komen in de advocatuur voor. En dat zou met ChatGPT echt niet meer hoeven.
Hmm. Dat klinkt als grote voordelen. Ik heb me ook laten vertellen, heb ik wel eens gelezen, dat ook in het kader van procederen en dergelijke, dat daar ook voordelen in zouden kunnen zitten. Herken je dat? Of ben je dat?
Ja, ik vermoed dat, dat in de toekomst die taalmodellen ook verrijkt zullen worden met heel veel juridische data. Denk aan uitspraken, wet en regelgeving enzovoorts. En dat je op een gegeven moment, als je het model genoeg traint, dus in staat wordt gesteld als gebruiker, om in juridische procedures te voorspellen wat een rechter met een kwestie gaat doen. Er is ook een studie geweest, of een onderzoek heeft plaatsgevonden, waarbij allerlei ruim 500 uitspraken van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens zijn geanalyseerd. Mm-hmm. En die onderzoekers die ontdekten bepaalde patronen. En dat waren patronen die betrekking hebben op taal, opbouw van een arrest of gebruik van bepaalde terminologie. En die waren in staat om die herkenden dus patronen, die onderzoekers. En die zijn op basis daarvan zijn ze algoritmes gaan ontwikkelen. Mm-hmm. En die algoritmes die waren in staat om ruim 70% van toekomstige zaken, dus zaken die onder de hamer zijn, zou je kunnen zeggen, die waar nog een uitspraak in moet volgen, te voorspellen met een zekere Nou, niet voor de volle 100% zou je kunnen zeggen, maar...
Richtinggevend zijn misschien?
Ze zijn richtinggevend, dat is inderdaad het juiste woord. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend nuttig. Niet alleen voor onderzoekers, maar in de toekomst ook voor rechters die een vonnis moeten schrijven. Want het kan dienen als heel nuttig hulpmiddel. Ja. En voor litigators natuurlijk als een heel goed instrument om een koers te bepalen in een bepaalde procedure.
Mm-hmm. Ja, dat is... Goed om te horen. Ik denk dat dit zijn de voordelen die je dan als praktiserend jurist hebt. Die werken voor cliënten. En ik kan me voorstellen, Frank, dat het voor zo'n cliënt ook dus voordelen kan bieden. Zie je dat goed?
Ja, zeker. Absoluut. Kijk, de juristen die wij ook spreken met AI Kickstart, die geven ook bij ons aan dat het niet altijd voor de hand ligt om je communicatie af te stemmen op de behoeftes van de cliënt. Mm-hmm. Omdat je soms te maken hebt met, noem eens wat, slecht nieuwsgesprekken. Of je hebt geen klik met die cliënt. Of zo'n cliënt begrijpt simpelweg niet op juridisch vlak wat je bedoelt. Zoals Martijn het ook al aangaf. Hè, de technische juridische materie waar die cliënt niet in thuis is. Ja, maak dat maar eens begrijpelijk. Nou, dat zijn allemaal situaties waar je AI zou kunnen toepassen. Om een voorbeeld te geven, wat ik zelf bijvoorbeeld doe als het gaat over het gebruik van generatieve AI. En als ik emotioneel ben en ik wil eigenlijk een reactie geven, vrij primair. Nou, naast het feit dat ik dan tot 10 tel, voer ik die reactie in een ChatGPT aan de hand van een instructie. En dan krijg ik een reactie terug die beter past bij degene aan wie ik het wil versturen. Dus ik creëer ook een persona. En daar pas ik die reactie op aan. En tegen die tijd ben ik het natuurlijk alweer vergeten. En dan is die emotie alweer ingedaald. Maar het geeft in ieder geval aan dat je beter kunt aansluiten bij de cliënt, ook al ben je het er niet helemaal mee eens. En daarnaast is het zo dat op het moment dat die taalmodellen telkens specifieker, geavanceerder worden, en die dienstverlening dus telkens meer geïntegreerd is met dit soort aan de hand van dit soort technologie, mm-hmm. dan ga je ook merken dat de druk op de juridische praktijk toeneemt om lagere nota's te versturen. Hè? Want routinematig werk dat zul je kunnen versnellen. En daarmee zullen de verwachtingen van die cliënten ook wijzigen. En die zullen meer gaan verwachten in een kortere tijd. Mm-hmm. Dus de traditionele praktijk van de juristen die staat onder druk. Dus dat hebben we eigenlijk ook een beetje in de inleiding besproken. En we zeggen daarom ook wel vaak van ja, het is niet AI die de jurist vervangt. Maar het is wel de jurist die met AI werkt, die de jurist zonder AI wegconcurreert, om het zomaar wat plat te zeggen.
Maar time is money, hoor ik je zeggen.
Time is money.
Ja. En zo. Wat me nog triggerde was eventjes, en volgens mij heb je dat in dat voorbeeld al wel aangegeven, mm-hmm. maar ik hoorde je de term slecht nieuwsgesprek uitspreken. Mm-hmm. Als oud-advocaat heb ik dat gelukkig niet heel vaak moeten doen, mm-hmm. maar het komt zo nu en dan wel eens voor en dat vond ik altijd wel lastig, maar daar zou AI bij kunnen helpen.
Zeker, hè? Je hebt zo'n slecht nieuwsgesprek, dat kun je natuurlijk aanvliegen aan de hand van bepaalde best practices of een checklist, noem maar op. Mm-hmm. En die zou je daar aan de hand van zo'n checklist zou je alvast kunnen oefenen. Hè? Je simuleert je cliënt. Je kunt voorspellen hoe je cliënt gaat reageren. Althans, dat probeer je. En zo bepaal je je strategie. En wat vertel ik wel, wat vertel ik niet? En wat is een gepaste reactie? Mm-hmm. Dus je gaat veel meer vanuit die bril van die cliënt denken. En ik denk dat dat alleen maar ten goede komt, zeg maar, aan de relatie. Want daar... Mm-hmm. gaan natuurlijk worden ook wel eens wat laat men ook wel eens wat steken vallen, maar dat betekent ook dat je vaardigheden, de vaardigheden van een jurist, ook de interpersoonlijke vaardigheden die je nodig hebt om het vak uit te voeren, dat die belangrijker en belangrijker gaan worden met deze technologie.
Dus de AI geeft eigenlijk een soort spiegel van de cliënt weer. Tenminste, nee, laat ik het goed formuleren. AI kan als spiegel gebruikt worden van een cliënt.
Exact. Het dwingt je om vanuit de bril, de ogen van de cliënt te kijken. Hmm. Ja. Ja.
Nou heb ik het in de introductie ook gehad over de kritiek die er is op AI, ook op ChatGPT. En ik moet daarbij denken aan dat voorbeeld van die advocaat, ik meen in New York. Voorbeeld is herkenbaar, Frank?
Ja, het voorbeeld is herkenbaar. Is ook breed uitgemeten, volgens mij.
Wat is daar precies gebeurd?
Ja, het voorbeeld betreft Steven Schwartz. Hij vertegenwoordigde een cliënt in een airline case. En zijn kinderen gaven aan van, joh, heb je wel eens ChatGPT gebruikt? Want hij was zoekende naar de juiste jurisprudentie. Zonder te veel in te gaan op de details. Mm-hmm. En hij gaf aan dat hij het nog niet eerder had gebruikt. Het betreft ook een van de eerdere modellen van ChatGPT. En hij vroeg inderdaad aan ChatGPT van, goh, dit is de situatie, dit is de context. Kun je mij jurisprudentie aanleveren die mijn verhaal ondersteunt? En ChatGPT kwam met jurisprudentie die echt leek op het... alsof het daadwerkelijk gebeurd was. Hè? Alsof het daadwerkelijk een uitspraak was die gebruikt kon worden. En vervolgens probeerde Steven Schwartz dat te valideren. Hè? Door aan het model te vragen, klopt dit daadwerkelijk? Want ik heb het nog niet kunnen vinden als advocaat.
Hij checkte.
Hij checkte het model. Maar zoals Steven Schwartz toen nog niet wist, en veel mensen wellicht vandaag de dag nog steeds niet, het model is niet getraind op feiten. Hè, het model is, zoals we eerder benoemden, alleen getraind op verbanden. Dus het model, maar het model is wel gefine-tuned, zeg maar, of ontworpen om zeer overtuigend antwoord te geven. Dus een volmondig ja, maar het model had geen idee waar het een antwoord op gaf, want het ziet alles als een feit eigenlijk. Tenminste, zo schrijft het.
Oké. En Martijn, dan rijst natuurlijk de vraag van hoe had dit voorkomen moeten worden of kunnen worden? En hoe kunnen mensen die gebruik maken van ChatGPT dit soort situaties voorkomen? Is daar iets over te zeggen?
Ja, als we inhaken op het specifieke voorbeeld van Steven Schwartz, dan is dit raakt natuurlijk het probleem van validatie. Of het aandachtspunt van validatie, zou je kunnen zeggen. Steven Schwartz kreeg allerlei rechtspraak aangereikt met naam en toenaam van zaken door ChatGPT. En ik denk dat een eenvoudige Google search al had opgeleverd dat die zaken niet bestaan. En dus als je zoekt op het zaaknummer of je zoekt op de roepnaam van de uitspraak, dan zul je heel gauw ontdekken dat die zaken niet bestaan. Dus ik denk dat dit eenvoudig had kunnen worden voorkomen door niet die informatie rechtstreeks in de documentatie op te nemen, maar die uitspraken na te checken. En net als juristen hier in Nederland hebben Amerikaanse advocaten en juristen natuurlijk toegang tot juridische databanken. En als dat niet direct een hit oplevert, dan moet je wel je vraagtekens gaan plaatsen. Dus het is, er wordt wel eens populair gezegd, a fool with a tool is still a fool. Dat is tot op zekere hoogte zo. Je moet echt wel begrijpen hoe het werkt. Wat kan het en wat kan het niet? Als ik een bepaalde medische klacht heb en ik ga ChatGPT daarop bevragen, dan komt ChatGPT waarschijnlijk, of mogelijk, met een hele overtuigende diagnose. Maar ik ben niet medisch onderlegd, ik ben juridisch onderlegd. Dus het is niet aan mij om de terugkoppeling en de output van ChatGPT te valideren. Mm-hmm. En dat is wel heel cruciaal dat gebeurt. Mm. En daarop op voortbordurend raakt het dus ook, we hebben het hier over valideren, maar ook over begrip van het taalmodel. Wat kan het en wat kan het niet? En als we het hebben over een ChatGPT-4, een betaalde versie, ChatGPT-4 is in staat om ook bronnen aan te reiken. Dus dat, wanneer je die niet krijgt, dan zou er ook al een alarmsignaal moeten afgaan bij dit soort, bij het voorbeeld van Steven Schwartz. Maar wat je ook moet weten van de taalmodellen van OpenAI, als we het dan betrekken op het juridische, is dat ze niet per se getraind zijn op juridische datasets. Er zit wel sectorspecifieke informatie in. En als je vraagt, wat is het haveltekstarrest, dan krijg je ook wel een antwoord. En dat antwoord is redelijk accuraat. Maar als je wilt weten wat de vormvoorschriften zijn die gelden voor een dagvaarding of een verweerschrift, dan denk ik dat je nat gaat en dat ChatGPT wel met een overtuigend antwoord komt. En waarschijnlijk het wetboek van burgerlijke rechtsvordering ook kent. Maar wat je niet met ChatGPT moet gaan doen, is een dagvaarding op proberen te stellen of een verweerschrift. En wat je wel kunt doen, is dat je het gebruikt om bijvoorbeeld argumenten die je in zo'n dagvaarding hebt staan, om die te toetsen. Om daar feedback op te vragen. Dus je kunt het echt wel in dat proces, hè, waarin je dus werkt aan een dagvaarding, kun je ChatGPT gebruiken. Maar als je ChatGPT vraagt naar een model voor een dagvaarding of een verweerschrift, dan gaat dat niet goed. Daar kun je niet op vertrouwen. Dus daar heb je andersoortige AI voor nodig.
En gezond verstand, begrijp ik.
Dus zeker.
Controleren is het devies.
Ja, absoluut.
Ja, komen er daar misschien nog wel over ter sprake als we het over de training hebben die jullie voor OSF verzorgen. En waar ik nog even benieuwd naar ben, Martijn, is bestaat er eigenlijk wetgeving op het gebied van het gebruik van AI?
Er is wetgeving in ontwikkeling. Voor de kerst, als ik me niet vergis, is er een politiek akkoord bereikt over de voorlopige tekst van een AI-verordening. Dus de definitieve tekst die is nog niet bekend. Er is een voorlopige tekst. En dat is op zichzelf wel een hele mooie mijlpaal, denk ik. Het is ook onderdeel van een strategie van de Europese Unie om hier heel veel aandacht aan te schenken, dit goed te reguleren. Dus er is ook een richtlijn in ontwikkeling naast deze verordening ter regulering van aansprakelijkheid van producten die AI bevatten. Mm-hmm. En denk inderdaad weer aan die robot. Van bijvoorbeeld Boston Dynamics. Een robot die al een lange tijd bestaat, maar die nu voorzien is van het taalmodel van OpenAI. Dus die kan ineens ook met je communiceren. Nou, om dat soort producten te reguleren en aansprakelijkheden in dat kader is er dus ook een richtlijn in ontwikkeling naast die verordening. En de verordening die is al verder in het wetgevingsproces. Die wordt naar verwachting zal die in de loop van dit jaar van kracht worden, of misschien in 2025. Maar dat gaat wel de goede kant op. En die verordening die bevat ook specifieke regels voor generatieve AI. De verordening gaat uit van de risicogerichte aanpak, waarbij er verschillende soorten AI in beeld zijn die naar gelang de risico's die er aankleven aan bepaalde voorwaarden moeten voldoen. Er is zelfs AI dat verboden is om Chinese praktijken te voorkomen. Maar om even terug te komen op dat aspect van generatieve AI, een van de regels die in die verordening staat, heeft betrekking op transparantie en op auteursrechtbescherming. Wat je moet weten is dat die modellen, die taalmodellen van OpenAI en ook van andere ontwikkelaars zoals Google en Meta, die zijn gebaseerd dus inderdaad op een hele grote hoeveelheid data, waaronder ook boeken. Dat zijn allemaal auteursrechtbeschermde werken. Er lopen nu ook een aantal procedures om die reden tegen OpenAI. Omdat bijvoorbeeld van de New York Times, die zich op het standpunt stelt dat er onrechtmatig gebruik is gemaakt van heel veel beschermde werken uit de krant. Dus ik ben heel benieuwd ook hoe die procedure zal gaan uitpakken.
Ja.
Maar om dat probleem te tackelen, staat in die verordening dat ontwikkelaars van dit soort generatieve AI ook aan de voorkant duidelijk moeten maken welke auteursrechtbeschermde werken zijn gebruikt om het model te trainen. Dus dat is wel heel erg goed. En ook de uitvoer, zoals ik het dan begrijp, die moet op een bepaalde manier gebrandmerkt worden, zodat duidelijk is voor degene die het leest dat het met AI gegenereerd is.
Hmm.
Om ook natuurlijk het probleem van allerlei fake news te
ja.
tackelen.
Ja.
Ja.
Dus wetgeving is in aankomst?
Is in aankomst, ja, zeker.
Okay. Nou, dat is goed om te horen. En we hebben het nu gehad over AI. Wat is het? De voordelen, risico's ook. Jullie hebben een training ontwikkeld. De training toepassen van ChatGPT voor de juridische praktijk. Frank, ik ben jurist en ik wil die training volgen. Wat leer ik tijdens die training? Wat weet ik na afloop? Wat kan ik? Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dus de training die we hebben ontwikkeld is speciaal ontwikkeld voor de jurist. We werken ook alleen met juridische praktijkvoorbeelden. En ja, wat je weet, en we hebben het al enigszins besproken hier, maar waar we op ingaan is hoe inderdaad zo'n taalmodel werkt, wat het wel, wat het niet kan. En dat je ook snapt hoe je instructies schrijft. Hè, daar hebben we het nog niet zoveel over gehad, maar het schrijven van die instructies voorkomt ook dat zo'n model gaat hallucineren, om het zo maar te zeggen. Oftewel dat het met output komt die niet klopt, maar wel lijkt alsof het klopt. Dus Het schrijven en het snappen hoe je zo'n instructie schrijft. En hoe je dat ook nog een keer doet aan de hand van zo'n juridisch praktijkvoorbeeld. En dat is waar we echt op ingaan. En want je, Martijn noemde het al, full with a tool is still a fool. Ja, dit is echt een tool die je niet zomaar kunt gebruiken. Al lijkt het ogenschijnlijk dus wel zo. En dat is de grote valkuil. Dus je hebt training nodig om het optimaal te gebruiken, maar ook om het veilig te gebruiken. En dat is wat we ook in die training, dat is ook de uitkomst van de training. We geven je het vertrouwen om op een veilige, verantwoorde manier met deze tool te werken. En ook aan de hand van de use cases, aan de hand van praktijkvoorbeelden, die je gelijk de volgende dag na de training kunt inzetten.
Mm-hmm. Dus ze leren eigenlijk, dat heet een prompt, geloof ik. Hè? De invoer die je, vergeef me als ik de verkeerde begrippen gebruik, of de verkeerde definitie, maar je leert prompten.
Ja.
En kan ik het zo stellen dat na afloop van de training ze aan de hand van ChatGPT een brief kunnen opstellen? Iets van een advies kunnen maken?
Ja, dus hetgene waar wij ons op richten in de training is ook hetgene wat Martijn al schetste. Er zijn in onze ogen vier verschillende soorten functionaliteit die daar zeer geschikt voor zijn. Hè? Dus dat gaat echt over het analyseren van teksten, uitspraken, het samenvatten, transformeren. Maar het genereren van een juridische brief, een concept daarvan, ja, dat zou kunnen behoren tot de mogelijkheden. Wel een kleine disclaimer. Het is niet getraind specifiek op juridische brieven.
Mm-hmm.
Dus ook daar is het zeer belangrijk dat je valideert. En in de training werken we met het basismodel van ChatGPT, de gratis versie van ChatGPT. En ook daar zitten beperkingen aan, maar daar houden we rekening mee in de use cases waar we aan werken. Maar ze werken echt met hun eigen praktijkvoorbeelden. Dus ze zitten zelf aan de knoppen. Mm-hmm. En we laten ze ook ervaren hoe het is om te werken met zo'n taalmodel.
Ja, en daar misschien even op inhaken. Mm-hmm. Je leert feitelijk als gebruiker of als deelnemer aan de training hoe je ChatGPT kunt gebruiken als juridisch assistent. En niet voor alles, maar wel voor een hoop zaken, waardoor je het integreert in heel veel taken en processen. En wat resulteert in misschien meer creativiteit, meer efficiëntie. En als gevolg daarvan ook mogelijk kostenbesparingen die je cliënten ten goede kunnen komen.
En ook als laatste, ook het vertrouwen dat ze kunnen werken met die tool. He, want je ziet dat er gewoon een brug is tussen het gebruik van die tool. En men leest erover, maar men is huiverig om het te gebruiken. Dus die brug, die bieden wij aan. Ja.
En even goed voor de kijker en luisteraar om te weten dat wij OSR deze training alleen in company aanbieden. Dus, en we zullen de link naar de training ook in de show notes van deze aflevering van de podcast zetten. Nog eventjes een praktische vraag voor degene die vooruitlopend op deelname aan die training of niet, toch gebruik willen maken van ChatGPT. Hebben jullie voor deze kijker / luisteraar nog praktische tips?
Ja, het is, ik herhaal mezelf wel een beetje, maar het is denk ik wel goed om te doen. Je moet het model goed begrijpen. Dus je moet de beperkingen kennen en de mogelijkheden. En wanneer je dat eenmaal goed kunt duiden, goed begrijpt, dan zijn de mogelijkheden behoorlijk eindeloos. En is je creativiteit eigenlijk je enige beperking. Dus je kunt veel gebruikers die gebruiken ChatGPT als Google. Dus er wordt een zoekvraag of een zoekterm ingevoerd en er wordt gehoopt en men hoopt op een antwoord dat klopt.
Mm-hmm.
Maar daarmee doe je het model veel te kort. Je kunt het echt veel meer gebruiken als een assistent door wat Frank ook al mooi zei. Bijvoorbeeld een gesprek te simuleren, door feedback te vragen, door teksten te verbeteren. Door jezelf een bepaalde schrijfstijl aan te leren. Dat zijn hele nuttige use cases of praktijkvoorbeelden. Die je denk ik echt een leercurve kunnen geven. Maar wat heel veel mensen zich niet realiseren. En er zijn er nog. In de training laten we zien dat daar nog veel meer voorbeelden van zijn. En dat je praktijk dus echt wel een, een boost kunt geven. En ook een AI mindset. Want laten we wel wezen, die opmars van generatieve AI, die is aangevangen ergens in 2022. Die gaat wel voortzetten. Dus op het moment dat je het nu al integreert en nu al wat meer bekend mee raakt, dan ben je ook veel beter in staat om ook toekomstige applicaties en nieuwe versies van ChatGPT in te zetten. Dus dat geef ik de luisteraars en de kijkers graag mee.
Mm-hmm. En misschien ook wel het juiste moment om nu in te stappen. Want de ontwikkelingen zullen snel gaan.
Ja, razendsnel. GPT-5 is ook al in ontwikkeling.
Okay.
En wanneer we die tegemoet kunnen zien, dat is nog wel even de vraag. Maar daar wordt heel hard aan gewerkt. En ook aan heel veel andere applicaties die dus AI aangedreven zijn. En dat beperkt zich niet tot robots. Dat gaat echt gaat veel verder. En ook heel veel software zal voor juristen zal worden uitgerust met een vorm van AI.
Frank, ik weet niet of jij nog een praktische tip hebt voor de kijker en luisteraars.
Ja, Martijn heeft al heel veel genoemd. Mm-hmm. En we zitten vaak op één lijn. Dus in dat opzicht.
Je sluit je aan bij.
Ik sluit me aan. Ik denk nog wel dat het goed is. Zeker als je nu naar het nieuws kijkt en naar wat daar verschijnt, dan ligt de nadruk wat meer op angst. En niet geheel onterecht. Mm-hmm. Maar des te meer reden, denk ik, om een open houding aan te nemen en het ook zelf te ervaren. En dan in het klein, hè, je schetst het net zelf al, probeer eens een conceptbrief te creëren of vat eens een uitspraak samen of probeer eens de communicatie naar je cliënten te vereenvoudigen. Al gaat het maar om een taalniveau. En als spelende wijs krijg je daar een gevoel bij. En dan is het juist leuk om een paar praktijkvoorbeelden mee te nemen naar zo'n training, hè, waar we dan mee aan de slag gaan. En wat je dan gelijk de volgende dag kunt toepassen.
Ja. Dus dan kunnen we eigenlijk samenvattend ook nog zeggen dat de angst die er al zou heersen rondom ChatGPT, die kan ook voor een deel worden weggenomen door middel van jullie training.
Ja, je krijgt gewoon een realistisch beeld, hè, van wat je er wel en wat je er niet mee kan. En ja, dat is voor deze doelgroep is dat gewoon noodzakelijk, zou ik zeggen. Dat is geen nice to have, dat is echt een need to have. En misschien goed om nog te benoemen, we hebben het nog niet eerder benoemd, maar die software waar ook die AI-technologie in naar voren komt en die geschikt wordt gemaakt, as we speak, voor de jurist. Naast het geven van trainingen ontwikkelen wij op dit moment ook ons eigen juridisch platform, genaamd Legal Mike.
Legal Mike. Daar zullen
we ook nog even over hebben. Maar, okay. En dat is echt vanuit De wereld van de jurist wordt het ontworpen. Net zoals een OpenAI een handige chatinterface biedt, bieden wij een wereld aan waarbij AI op een hele gebruiksvriendelijke, intuïtieve manier gebruikt kan worden. Dus het komt overal terug en meer en meer en meer.
Dank jullie wel. We zijn hiermee denk ik aan het einde gekomen van het inhoudelijke deel van deze aflevering. Dan hebben we nog openstaan het onderdeel, de muzikale finale. En voor de kijkers en luisteraars die deze podcast eerder hebben gevolgd, die weten dat ik de sprekers vraag naar een nummer wat zij willen meegeven aan de kijkers en luisteraars. En dat heb ik jullie in vooruitlopend op deze opname ook meegegeven. Jullie stelden mij een beetje op de proef door te zeggen van heb je een vermoeden waar het nummer over zou kunnen gaan? Denk eens na. Je noemde net de naam Legal Mike al. Als jullie tool die jullie gebouwd hebben. Ik weet dat die naam komt uit de serie Suits. Maar op basis daarvan kwam ik maar tot één nummer. En dat was de verkeerde. Ik had drie keuzes. Ik dacht, ik laat die twee keuzes toch maar voor lief. Dus ik wil het wel aan jullie vragen nu. En wie mag ik van jullie daar het woord over geven?
Ja, ik wil wel aftrappen. Ik vind Rumors, een album van Fleetwood Mac, geweldige muziek. Mm. Tijdloos en vol passie en emotie. Dus als ik dan toch een aanvulling op de soundtrack van Suits een nummer moet nummer of een album, dan is dat deze. Dat luister ik heel graag, ja.
En van dat album misschien nog één nummer specifiek. Anders moeten we er, denk ik, 9, 10 of 11 nummers in de lijst gaan zetten.
Nou, het is allemaal fantastisch.
Ja?
Ja, het is het beste album ooit gemaakt.
Ik ken het album. Maar...
Ik doe het album te kort om nu door nu één nummer te kiezen, denk ik.
Geef je ons de vrijheid om een nummer te kiezen?
Ja, zeker.
Oké,
ja.
Laten we dat doen.
Ja.
Was dat een gemeenschappelijk nummer voor jullie? Of hebben jullie allebei een eigen nummer?
Nou, we hebben sowieso een eigen nummer. Noem het de soundtrack van AI Kickstart. Het is inderdaad het themanummer van de serie Suits. Het heet Greenback Boogie. Nou, voor de kenners onder ons, die zullen dat gelijk kennen en hierop aangaan. En dat is ook waar Legal Mike vandaan komt. Dus dat is leuk om te benoemen. Hoofdrolspelers Mike Ross en Harvey Specter. En dat is ook het uitgangspunt, serie over de advocatuur. En daarom hebben we onze juridisch platform, onze AI-platform, ook Legal Mike genoemd. En dat is de gimmick. Dat is hoe we tot dit nummer zijn gekomen.
Ja. De chain trouwens, Paul.
Uit Rumors.
Ja.
Oké. Okay. Staat genoteerd, althans in ieder geval in mijn hoofd. Oké, dank. We nemen deze twee nummers mee. Wordt in de Spotify playlist gezet van deze podcast. En de link naar deze playlist die staat ook in de show notes. En daarmee zijn we echt aan het einde gekomen van deze aflevering van Rechtvaardig de podcast. Ik wil jullie nogmaals danken voor jullie bijdrage. En voor de kijkers en luisteraars, dank voor het luisteren en of kijken. En tot de volgende aflevering van Rechtvaardig de podcast.